De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst, waarin voorgaat dominee N.F. L. de Leeuw uit Oude Pekela. De schriftlezing voor deze dienst is uit Richter 1 en Hebreeën 6. De kerkdiensten van zondag 9 juli. De ochtenddienst die begint om 9:30 zal worden geleid door dominee A. van der Meer uit Zeist. In de avonddienst om 6:30 hoopt onze eigen predikant dominee van Zetten voor te gaan. Er zijn vanavond 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Stichting De Hoop. Ook vragen we uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. De voorzang van vanavond is Psalm 139, vers 14. Doorgrond mijn ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. De kerkenraad wenst u, jou en de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vervolgen wij deze dienst met het zingen van Psalm 105, het zesde vers. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. Van al het beloofde heil verzeld. Over dat beloven van de Heere, zijn verbondsbelofte, daarover gaat het vanavond in de verkondiging van het woord. We zingen Psalm 105, vers 6. Ook op deze zondagavond willen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, te woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zullen wij zingen uit Psalm 74, het tweede en ook het negentiende vers, waar we opnieuw dat verbond van de Heere dan mogen bezingen. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, denk aan uw volk, het door u van ouds verkregen. Dat is het tweede vers van Psalm 74 en dan ook vers 19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Dat en wat er verder volgt in vers 2 en 19 van Psalm 74, na de geloofsbelijdenis. Ik nodig in ieder van u en jullie uit om in het hart de volgende woorden mee te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere in gebed en laten wij bidden om zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Getrouwe God van Israël, u die de God bent van het verbond. Op de avond van deze zondag naderen wij voor uw heilig aangezicht. In het gebed, nu wij hier bijeengekomen zijn, rondom uw heilig en onfeilbaar woord. En Heere, wat spreekt deze dag ons van uw trouw, als we voor de tweede maal op deze zondag in uw huis mogen komen. Als we ook mogen zien in het rijk van de natuur, hoe dat u uw zorg ook daarin laat blijken. Mogen genieten van een stralende zondag, dat u gewassen weer laat groeien op het land, dat u regen gaf, ook weer in de achterliggende tijd. Het spreekt alles van uw macht, van uw trouwe zorg. En Heere, we loven en prijzen uw naam, dat u dat doet, dat u zo in uw gunst gedenkt aan deze wereld en in het bijzonder ook aan uw kerk, aan uw gemeente. Heere, wij danken u dat we zo ook vanavond weer hier in de kerk mogen zijn. Dat u ons weer samen heeft gebracht, jong en oud, als leden van uw gemeente hier in Bruchem. Heren, wij danken u dat u ons zo opzoekt, telkens weer opnieuw. En het is ons gebed, Heren, zoals we dat juist ook al hebben gezongen met elkaar. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Het gold uw volk Israël en dat geldt voor hen, waar deze psalm 74 van zingt, Heren. Maar het mag toch ook verder zien, naar uw nieuwtestamentische gemeente, naar ons ook vandaag. En dan bidden wij u, Heren, laat vanavond dat ook ondervonden mogen worden, dat vastgestaafde verbond van u, dat uw hart tot ons in liefde doet ontvonken. Laat zo die genade, die liefde van u, Heren, vanavond in de verkondiging van uw woord met kracht tot ons komen. Laat dat de kracht zijn, Heren, van uw Heilige Geest. Niet in mensenwoorden gelegen, of wat wij zouden kunnen bereiken, maar in u, in uw krachten. Daarom bidden wij u, kom Heilige Geest en vervul deze kerk, vervul ons hart. Open ons hart, Heren, voor dat woord van u, omdat we het mogen ontvangen. En omdat het vrucht mag voortbrengen van geloof en bekering. Heren, wij komen u bidden. Schenk ons wat wij nodig hebben. U kent ons, hoofd voor hoofd en hart voor hart. U weet ook wat we met ons meedragen aan gedachten, die we ook niet zomaar achter ons laten als wij uw huis binnenkomen. Met alles wat in ons is, Heren, komen wij tot u. En smeken wij u, eerbiedig en ootmoedig. Laat ons vanavond uw gena ons met haar troost verrijken. De genade die daar is in u, Heer Jezus Christus, wil het in rijke mate uitdelen door uw Heilige Geest onder ons aan jong en oud. En maak ons zo levend door uw woord. En versterk, bevestig geloof wanneer het er mag zijn in ons hart en leven. Wil ons zo vertroosten en bemoedigen met het evangelie van u, Heer Jezus Christus. En laat het tegelijk ook een opwekking mogen zijn tot uw dienst, om ons daarin des te meer te beijveren, zoals u dat ook van ons vraagt in uw verbond en met uw verbondsbelofte. Heere, geef dat het helder mag klinken, het woord vanavond, voor ons allen. En wil het met uw Heilige Geest zo toepassen in ons hart, opdat u daar de eer van zal ontvangen. Opdat zondaren gezaligd worden, uw naam geprezen. Opdat het werk van de boze wordt afgebroken. Heere, wij vragen u weer hem uit deze kerk vanavond en weer hem ook uit ons hart. Geef hem niet de ruimte om uw woord te hinderen. Maar geef dat het veel eer zo mag zijn. Dat op en onder de kansel. Dat uw Heilige Geest het is. Die ons allen vervult. Opdat het zo heilig vuur mag zijn. Wat vanavond in ons midden mag branden. En dat daardoor de liefde en ijver van ons mag gaan branden voor u. Drieënige God, Heren, zo zien we op tot u, hoor ons, wees ons genadig, ook vanavond. Dat bidden wij van u niet omdat wij het verdienen, maar zie ons aan in de Zoon van uw liefde, Heer Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, wij openen het woord van God vanavond op een tweetal plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, in het boek van de Richteren. Richteren 1, daaruit lezen wij vers 1 tot en met 20. En vervolgens als tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament, de Hebreeënbrief. Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. Twee gedeelten dus. noemde ik u allereerst Richteren 1, vers 1 tot en met 20, en vervolgens Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. In Richteren 1 lezen wij Gods woord als volgt. Het gebeurde na de dood van Jozua, dat de Israëlieten de Heere vroegen, wie van ons zal het eerst optrekken tegen de Kanaanieten om tegen hen te strijden? En de Heere zei, Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Toen zei Juda tegen zijn broeder Simeon, trek met mij op naar het gebied dat mij door het lot toeviel en laten wij tegen de Kanaanieten strijden. Dan zal ook ik met u optrekken naar het gebied dat u door het lot toeviel. Zo trok Simeon met hem op. En Juda trok op en de Heere gaf de Kanaanieten en de Ferezieten in hun hand. Zij versloegen hen bij Bezek 10.000 man. Zij troffen Adoni Bezek in Bezek aan, streden tegen hem en versloegen de Kanaanieten en de Ferezieten. Adoni Bezek vluchtte echter, maar zij achtervolgen hem, grepen hem en hakten de duimen van zijn handen en grote tenen af. Toen zei Adoni Bezek, 70 koningen, van wie de duimen van hun handen en hun grote tenen afgehakt waren, zaten onder mijn tafel en raapten de kruimels op. Zoals ik met anderen gedaan heb, zo heeft God mij vergolden. En zij brachten hem naar Jeruzalem en hij stierf daar. De Judeërs hadden namelijk tegen Jeruzalem gestreden, het ingenomen, de inwoners met de scherpte van het zwaard gedood en de stad in brand gestoken. Daarna waren de Judeërs afgedaald om tegen de Kanaanieten te strijden die in het bergland, het zuiderland en het laagland woonden. Vervolgens trok Juda op tegen de Kanaanieten die in Hebron woonden. De naam van Hebron was vroeger Kiriat Arba. Zij versloegen Sesai, Ahiman en Talmai. En daar vandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kiriat Sefer. En Caleb zei, wie Kiriat Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij, nam de stad in en hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot vrouw. En het gebeurde toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Caleb tegen haar, wat is er met je? Daarop zei ze tegen hem, geef mij een zegen, omdat u mij een dor stuk land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. En de nakomelingen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs op vanuit de palmstad naar de woestijn van Juda, die in het zuiderland van Harad ligt. Zij gingen erheen en woonden onder het volk. En Juda trok met zijn broeder Simeon mee en zij versloegen de Kanaanieten die in Sefat woonden en sloegen het met de ban. En men gaf de stad de naam Horma. Verder nam Juda Gaza met zijn gebied in, als ook Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied. En de Heere was met Juda, zodat hij de bewoners van het bergland verdreef. Het lukte hem echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwagens hadden. En ze gaven Hebron aan Caleb, zoals Mozes gesproken had, en hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak. Tot zover de eerste schriftlezing. En lezen wij dan nu uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 6, vanaf het 9e vers. Ook al spreken wij zo, geliefden, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei, voorzeker rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u een aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Tot zover de lezing, gemeente, uit het heilige en onfeilbaar woord voor deze avond. Ter inleiding op de verkondiging van dit woord gaan wij zo dadelijk zingen uit de 106e psalm, daarvan de versen 19, 20 en 24. Psalmversen die zingen over de geschiedenis, de periode van de richteren, waar we ook een gedeelte van gelezen hebben vanavond. Deze psalmversen, zij zingen daar ook van in al hun ernst en aangrijpendheid wat daar ook bezongen wordt. Maar tegelijk mogen we ook zingen met het 24e vers van de trouw van de Heere aan zijn volk. We zingen gemeente psalm 106 vers 19, 20 en 24. Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen wij straks zonder verdere aankondiging Psalm 60, daarvan het tweede en ook het zevende vers. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. Maar dan ook de tweede helft van dat vers. Maar nu hebt gij een heilbanier tot roem van uw geducht bestier hen die u vrezen op doen steken. Zo is uw waarheid ons gebleken. Dat is het tweede vers van Psalm 60 en we zingen dan ook het zevende. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60 vers 2 en 7, straks na de verkondiging van Gods woord. De gemeente, die bediening der verzoening is deze zondagavond vanuit Richteren 1. Eerste schriftlezing met vers 1 en 2 als kerntekst daaruit. Richteren 1, vers 1 en 2. Maar we lezen, het gebeurde na de dood van Jozua dat de Israëlieten de Heere vroegen, wie van ons zal het eerst optrekken tegen de Kanaanieten om tegen hen te strijden? En de Heere zei, Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Als thema schrijven we boven de verkondiging, leven met Gods beloften. Leven met Gods beloften. Jongens en meisjes, als ik aan jullie vraag vanavond, wat is eigenlijk een belofte? Als iemand je iets belooft, wat doet iemand dan en wat mag je dan verwachten? Een belofte. Je vader of je moeder heeft je misschien wel beloofd om in de vakantie die bijna begint, beloofd om een dag uit te gaan. We gaan nog een dag naar de speeltuin of naar een dierentuin met elkaar. Ik weet nog niet wanneer het precies zal zijn, maar we gaan het doen. Dat beloof ik je. Dat is een belofte. Dan zegt papa of mama iets, wat dan ook zal gaan gebeuren. Want dat weet je dan toch, als papa of mama iets belooft, dan gebeurt het ook. Dan mag je op vertrouwen. Dan mag je op rekenen. Een belofte, iets wat gezegd wordt, waarvan je mag weten, dat zal ook gebeuren. Een belofte heeft dus alles ook te maken met de betrouwbaarheid van degene die de belofte geeft. Dat je weet, diegene die het zegt, daar kan ik van op aan. En daarom is het ook zo van belang, gemeente, dat juist ook als ouders, als ouderen, in ons beloven naar kinderen toe, om daarin betrouwbaar te zijn. Dat wat je beloofd hebt, dat je dat ook nakomt. Immers, wanneer we als mensen onbetrouwbaar zijn in ons woord, hoe kan een kind dan ooit de Heere gaan vertrouwen op zijn belofte en op zijn beloftewoord? En natuurlijk, ik begrijp wel dat dat het werk is van de Heilige Geest, maar dat voorbeeld van u als ouders en ouderen, zeker van belang. Belofte. Leven met Gods belofte, daar gaat het vanavond over. De Heere geeft zijn belofte aan het volk Israël. Zo hebben we met elkaar gelezen in onze tekst. Die beloften van de Heere, het zijn woorden waar men mee mag leven. En waar men het van moet hebben. En niet alleen maar toen en daar voor het volk Israël vandaag de dag. Als de Heere zijn belofte geeft, dan zijn dat ook voor ons, woorden van het eeuwige leven, waar we het mee moeten doen en waar we het mee mogen doen. Leven met Gods belofte. Als eerste horen wij naar het vragen naar die belofte. Vervolgens het ontvangen van de belofte en als derde gedachte de hoop in de belofte. Vragen naar de belofte, het ontvangen van de belofte en de hoop in de belofte. Gemeente, het gedeelte wat wij met elkaar gelezen hebben vanavond uit het Richterenboek, Het is zo'n hoofdstuk en ook zo'n Bijbelboek wat je niet elke dag openslaat. Niet al te bekend, die geschiedenissen ook die daarin worden beschreven in het Richterenboek. Ondertussen is de periode van het geschiedenis van het volk Israël die in dit boek aan de orde komt, een belangrijke periode voor het volk Israël. Het is een scharnierperiode geweest. Een tijdsbestek wat tussen twee andere momenten en perioden instaat. De tijd van de Richteren, het vond plaats nadat het volk uit Egypte was geleid, onder leiding van Mozes, en nadat het ook in het land Kanaan was binnengetrokken onder leiding van Jozua. Maar het is nog voor het moment dat daar in Israël een koning komt, voordat het koningschap in Israël is gevestigd. En de geschiedenissen in het boek van de Richteren, ze beslaan zo ongeveer 300 jaar, van 1400 tot 1100 voor Christus. En als je die Richteren hoofdstukken doorleest, dan is je eerste indruk al gauw, het lijkt alsof het losse geschiedenissen zijn naast elkaar, rondom die figuren van de Richters, maar verder niet echt een eenheid in dat boek. Toch, gemeente, is het Richterenboek een boek wat heel duidelijk een rode draad heeft, of een thema zo gezegd. En met name in hoofdstuk 1 en 2 van het boek wordt dat thema, die rode draad, nu geschilderd. En die rode draad in heel het Richterenboek, het is de trouw van de Heere tegenover de ontrouw van het volk Israël. De trouw van de Heere tegenover de ontrouw van het volk Israël. Dat is de sleutel om heel dat Richterenboek te kunnen verstaan en al die geschiedenissen die daar volgen. Ondertussen, als we dan beginnen te lezen, zoals vanavond in hoofdstuk 1, vers 1, dan zien we direct al dat het een breukvlak is in het volksbestaan van Israël. Jozua, hij is gestorven. Zo lezen we in de eerste woorden van vers 1. Er breekt een nieuwe tijd aan. Het oude tijdperk van die grote leiders van Mozes en Jozua, het is afgesloten. En nu, hoe moet het verder? Hoe zal het verder gaan met die 12 stammen die daar in Kanaan gekomen zijn? Hoe moet dat nu voort? Een nieuwe tijd breekt aan. Het is een scharnierperiode, zo zei ik al. Nog één aspect waaraan je kan zien dat het een nieuwe tijd is, is dat in het Richterenboek die 12 stammen van Israël min of meer alle 12 voor zich opereren. Onder Mozes en Jozua was daar een eenheid van het volk onder hun leiding. Maar met het wegvallen ook van Jozua vallen die 12 stammen min of meer weer wat uiteen. En het leek alsof Kanaan al geheel veroverd was en ingenomen onder leiding van Jozua, maar het blijkt dat dat verre van waar is. Want er leven nog vele heidense volken te midden van het volk Israël. En opmerkelijk, gemeente, als je dan leest, op dit moment, in deze periode van het volksleven, wat het volk dan doet. Jozua is er niet meer. En dan, juist dan, lezen we over het vragen naar de Heere. Het gebeurde na de dood van Jozua dat de Israëlieten de Heere vroegen. En gemeente, daarin mogen we al de eerste les voor ons vandaag, vanavond ontvangen. Namelijk dat als wij als mensen een nieuw hoofdstuk in ons levensboek ingaan, zo gezegd. Als we op een kruispunt komen te staan, dat we dan net als dat volk Israël vragen naar de Heere. Vragen naar wat Hij wil. Gemeente, doet u dat ook en jij? Als je examen hebt gedaan en je mocht slagen, prachtig, Na de zomervakantie begin je wellicht een vervolgstudie, opleiding. Maar dat je dan in die weg juist dan ook vraagt: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Als ik straks daar die studie aanvang en misschien op kamers ga, een hele andere omgeving kom als hier. Juist dan ook vragen: Heere, gaat u met mij mee? Wat wilt u met mijn leven? Op van die scharniermomenten, van die kruispunten, vragen naar de Heere. Of wanneer je het huwelijk intreedt, als je plannen hebt gemaakt om te trouwen, ook dan, juist ook dan, vragen naar de Heere. Maar ook later, als je ouders misschien op leeftijd gekomen zijn en hulpbehoevend worden. Ja, wat doe je dan? Er is geen plaats meer tegenwoordig in het verzorgingshuis zo direct. Er moet wel heel wat zijn, wil dat kunnen? Ja, is het dan misschien je roeping, je taak om iets voor je ouders te doen? Ook dan, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het is treffend, zo zei ik al, hoe dat Israël hierin voorgaat. Zij vragen naar de Heere op dit moment. En er is nog iets wat opvalt, wat daar dan gezegd wordt in onze tekst. Het volk Israël, als ze dan gaan vragen aan de Heere, gaan ze niet zomaar allerlei vragen van zichzelf daar voor de Heere neerleggen. En komen zij niet met dat wat ze zelf belangrijk vinden. Nee. Het is een heel specifieke vraag. Wie van ons zal het eerst optrekken tegen de Kanaanieten om tegen hen te strijden? Een heel specifieke vraag die volledig samenhangt met de belofte van God. Vragen naar de belofte. Blijkbaar wist het volk Israël dus nog wat de Heere had gezegd. Al zoveel jaren daarvoor en eeuwen lang. Wat hij had beloofd aan het volk Israël. Zij moesten ten strijde trekken tegen de Kanaanieten. Het was al gezegd. Al zoveel jaren daarvoor, je leest het in het boek Deuteronomium 7. Als de Heer er ook spreekt over het verbond met zijn volk Israël en de belofte van het beloofde land, dan klinkt daar ook dat zij, als zij in het beloofde land gekomen zijn, dat zij dan ten strijde moeten trekken tegen die Kanaanitische volken. En, zo staat er dan ook heel indringend bij u, mag geen verbond met hen sluiten, u mag zich niet met hen mengen en ook u mag hen niet genadig zijn. Dat was wat de Heer al jaren, eeuwen daarvoor had gezegd, bij die landbelofte van Kanaan, deze opdracht. En dat is het nu precies waar het volk Israël naar vraagt. Wie zal het eerst moeten gaan? En dat leert ook ons vandaag dan weer. Als wij de Heere zoeken in het gebed, als wij onze vragen voor hem neerleggen, dat we dan wel altijd ook bedenken, ja, wat zegt de Heere nu zelf in zijn woord? Welke beloften heeft hij gegeven in zijn woord? Want die bekende uitdrukking, die is maar al te waar. God vervult niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften. En daarom, als wij de Heere vragen, doe dat dan biddend bij een open Bijbel, waarin we het spreken van de Heere ernaast leggen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En wat heeft u beloofd? En gemeente, dat gebed om die belofte, die vervulling van de belofte, wordt altijd verhoord. Zo blijkt ook hier uit onze tekst vanavond. Direct al in het volgende vers, in vers 2, klinkt het antwoord van de Heere. En de Heere zei: Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Dat is onze tweede gedachte. De belofte wordt ontvangen. Herhaald dus. Die oude belofte van het beloofde land, die wordt hier weer herhaald. Ik heb dat land in zijn hand gegeven. Je hoort daarin die al oude belofte die aan Abraham al gedaan is. De vader van het verbondsvolk. Toen de Heer het verbond met hem oprichtte in Genesis 12. Toen had de Heer het al gezegd tegen Abraham. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. Tussen uw zaad na u in hun geslachten om u te zijn tot een God. En uw zaad na u. En ik zal u het land Kanaan geven tot een eeuwige bezitting. Zo klonk het in Genesis 12. En ook later, Genesis 15 en 17, als de Heer tegen Abraham spreekt, klinken diezelfde woorden. En in het boek Deuteronomium lees je telkens weer de geliefde uitdrukking: het land dat de Heer aan uw vaderen gezworen heeft. Ook in hoofdstuk 2 vers 1 vind je dat trouwens nog terug van het boek Richteren. Het beloofde land, die belofte die de Heere eerst al had gegeven, wordt opnieuw gegeven. Nogmaals onderstreept. En als we dan goed lezen in de gemeente in de vers 2b, in die belofte van de Heere, dan valt wel op dat die belofte in de voltooide tijd staat. Ik heb het land in zijn hand gegeven. Nu, de jongens en meisjes die leren dat op school ook al, hè? Wat is de voltooide tijd met Nederlandse taal? De voltooide tijd voor iets wat al gebeurd is. Iets uit het verleden wat plaats heeft gevonden. En zo geeft de Heere zijn belofte: zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Terwijl Juda nog moest gaan. Wonderlijk. Jawel, maar gemeente, juist zo spreekt de Heere altijd als hij zijn belofte geeft. Het is een onderstreping van de vastheid en de zekerheid van Gods beloftewoord. Dat het op deze wijze in de voltooide tijd wordt gegeven. Zo vast ligt de vervulling dat het zo kan worden gezegd. Het volk Israël hoefde niet te twijfelen en te aarzelen bij die belofte die de Heer had gegeven. Ik heb het in zijn hand gegeven. De gemeente, ook wij vandaag hoeven niet te twijfelen aan het woord van God. Ook vandaag geeft de Heer nog zijn belofte in alle rijkdom en in alle vrijheid. Gods woord staat er vol mee. Met allemaal beloften die de Heer tot ons laat komen. Als de Heer het ons toeroept in zijn woord: wend u naar mij toe en wordt behouden alle gij einden der aarde. Of als hij het zegt: komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Werpt al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Allemaal beloften van de Heer in zijn woord die tot ons komen. Die vast en zeker zijn. En weet u, gemeente, de Heere komt ook heel persoonlijk tot ons. Met zijn belofte. En dan denk ik aan de doop. Het teken van Gods genadeverbond. Als je doopformulieren op naleest, dan lees je hoe rijk en hoe machtig veel de beloften zijn die de Heere dan geeft persoonlijk. Aan ons voorhoofd verzegeld. Gedoopt in de naam van God de Vader. Dat hij een eeuwig verbond der genade met ons opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Gedoopt in de naam van de Zoon. Dat hij ons wast in zijn bloed. In de naam van de Heilige Geest. Dat hij in ons wonen wil. En ons tot lidmaten van Christus heilige wil. Gemeente, ook deze belofte, die persoonlijke belofte, die zijn vast en zeker. En het is ook om die reden dat in het dankgebed van het doopformulier, dat daarin ook de voltooide tijd wordt gebruikt. Misschien is het u wel eens opgevallen als dat dankgebed na de doopbediening gebeden wordt uit het formulier. Wij danken u, barmhartige God en Vader, dat u ons en onze kinderen door uw Zoon Jezus Christus tot uw kinderen en erfgenamen aangenomen hebt. Ook daar, hetzelfde wijze van spreken als in onze tekst vanavond. Aangenomen hebt, gegeven hebt, Gods woord, gemeente, het is wis en waarachtig. Geen twijfel aan. En iedere keer wanneer wij het woord van God horen en lezen mogen, komt de Heere naar je toe met zijn beloftewoord. En elke zondag in de verkondiging, zoals ook nu, is het de Heere zelf die tot ons spreekt en zijn beloftewoord herhaalt door zijn Heilige Geest. En dat woord, gemeente, is krachtig. Die belofte is vast verankerd. Daarom hebben we dat ook met elkaar gelezen in die tweede schriftlezing uit de Hebreeënbrief. In Hebreeën 6 wordt zeer krachtige taal gebruikt als het gaat over het belovend spreken van de Heer. We hebben met elkaar gelezen hoe dat daar zelfs gesproken wordt over de onveranderlijkheid van Gods raadbesluit. Omdat God, omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden hebben. Gemeente, die belofte van de Heere, het is een vaste belofte. Het handelt over het raadsbesluit van God die onveranderlijk is. Het raadsbesluit van de Heere, gemeente, zoals we daar in het woord over lezen. Het gaat over wat de Heere van eeuwigheid voor de grondlegging der wereld heeft besloten. Toen God de Vader en God de Zoon tezamen raad hielden. Hoe dat zij de wereld die in zonde viel, hoe dat zij die verlossen zouden. En toen heeft Jezus ingestemd, de Zoon, zie ik kom, ik zal gaan om uw wil te doen. En daarom zijn die beloften van God ja en amen, vast en zeker. Gemeente, de Heere wil niets liever dan dat u, jij en ik, dat wij zalig worden. Van eeuwigheid her besloot hij daar al toe. En die geeft hij, die liefde, in zijn belofte. Gemeente, zou je dan daaraan nog durven te twijfelen? Dat je je afvraagt, ja maar, zoals u dat nu zegt, is dat dan ook echt direct zo voor mij? Zijn die beloften, die doopbeloften en al die andere beloften, het woord nu ook werkelijk voor mij van toepassing? Kan toch niet zomaar zo zijn? Nu, het is ook niet zomaar, dat heb ik ook niet gezegd. Maar gemeente, als we altijd maar opnieuw vraagtekens blijven zetten bij de belofte die de Heere geeft. Zo telkens maar die belofte die in al zijn rijkdom en vrijheid tot ons komt. Als we daar een vraagteken achter blijven zetten en die in twijfel trekken daarmee. Ja, dan is dat niet minder ten diepste dan dat wij een slag in het aangezicht geven van de Heere. Een klap in zijn vriendelijk aangezicht. Als we blijven volharden in ongeloof en zeggen het is niet voor mij, het kan voor mij nooit. Gemeente, een kind van God die door Gods geest wordt wedergeboren, die zal het inderdaad erkennen bij zichzelf, het kan in mij nooit, maar bij de Heere wel. Omdat hij het belooft. En daarom, gemeente, blijf niet staan bij uzelf, bij uw eigen gevoel, bij uw eigen tekort, bij uw eigen zonde. Maar hoor de belofte van God die hij geeft. Zoals we hem ook vanavond mogen horen vanuit het woord. Zijn genade en zijn vergeving in de Heer Jezus Christus. God is trouw in wat hij zegt. Ja, en tegelijk met dat dit alles zo gezegd is, gemeente, zeggen we daar ook nog iets achteraan. Want dat zegt de Heere ook in zijn woord. Namelijk dit, als God zijn belofte aan ons geeft, dan vraagt dat onze gehoorzaamheid. Dat hebben we ook gelezen met elkaar in Hebreeën 6, in het 11e vers. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Door geloof en geduld. Jawel, dat kan soms een hele weg zijn. Maar daarom die derde gedachte vanavond. De hoop in de belofte. Gemeente, Gods belofte heeft altijd twee kanten. Het toezeggen en de opdracht. De gave en de opgave. Dat blijkt ook al uit dat tweede vers van Richteren 1. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. De belofte, maar daarvoor, daar staat die opdracht. Juda zal optrekken. Opmerkelijk. Het is niet de vraag of Juda zal gaan optrekken, of dat hij daartoe in staat is, of dat hij daartoe bereid is. Nee, Juda zal optrekken. Waarom? Waarom Juda? Gemeente, dat is niet zonder reden waarom hij hier wordt genoemd. Die stam van Juda. Als je terugleest in het Oude Testament, dan zie je hoe dat juist Juda en Juda's stam die positie van voorloper inneemt, te midden van de andere stammen. We lezen dat al in de profetie van vader Jacob op zijn sterfbed in Genesis 49. Als hij zijn 12 zonen zegent voor zijn sterven, dan komt ook Juda, zijn zoon, bij hem. En dan klinken die woorden, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders eren. En de scepter zal van Juda's huis niet wijken. Zo klinkt het daar. Het is Juda die voorop moet gaan. Je leest dat dan ook in het boek Jozua, als de 12 stammen bijeen worden geroepen en de verdeling van het land Kanaan plaats heeft. Dan is het ook Juda die als eerste zijn erfdeel krijgt toegewezen. Juda, u weet wel, die ene zoon van Jacob, die borg stond voor Benjamin. Weet u wel, die ook daarin voorop ging. En die borg wilde zijn voor zijn jongste broer. Juda zal optrekken. Gehoorzaamheid gevraagd dus van hem. En in het verdere van onze schriftlezing in hoofdstuk 1 hebben we gelezen. Juda ging. Gehoorzaam aan het woord van God. Zoveel te meer dan die andere stammen, zoals ook blijkt uit het verdere van hoofdstuk 1 na onze schriftlezing. Juda zal optrekken. Gehoorzaam. Gemeente, diezelfde gehoorzaamheid. Die vraagt de Heer nu ook van u, jou en mij. Immers als God zijn belofte geeft, dan ontslaat hij ons daarmee niet van onze verantwoordelijkheid. En dan wijs ik nog een keer terug naar het doopformulier. Daar wordt het ook al gezegd. Aangezien in alle verbonden twee partijen begrepen zijn, zo worden wij door God door middel van de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om deze enige God aan te hangen, te vertrouwen en lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel en al onze krachten. De wereld te verzaken, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Gehoorzaamheid aan het woord van God, aan zijn belofte. Gemeente, als de Heer zijn belofte geeft aan Israël en ook vandaag aan u, jou en mij in zijn nieuwtestamentische gemeente, dan betekent dat niet dat wij maar achterover kunnen gaan zitten en kunnen gaan afwachten. Nu, de Heer heeft gezegd dat hij doen zal. Nou, nu mogen wij afwachten, leidzaam, leidelijk, totdat dat eens zal gebeuren. Dat is niet wat Juda doet. Juda ging gehoorzaam. Juda zal optrekken. En zo ook wij, ook al Merk je dan des te meer telkens opnieuw dat je het in eigen kracht niet redt? Juist toch dan gaan, omdat God het zegt. De strijd van het geloof wordt hierin getekend. In de gehoorzaamheid aan Gods belofte. En tegelijk het merken dat je dat bij jezelf niet hebt en niet kunt. En dat je telkens tekort schiet. Juda, hij ging. En toch, gemeente, Juda was niet volmaakt. Ook niet in zijn gehoorzaamheid aan de Here. We hebben het gelezen met elkaar. In vers 19 van Richteren 1. Het ene laatste vers van onze schriftlezing. En de Heere was met Juda, zodat hij de bewoners van het bergland verdreef. Het lukte hem echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwagens hadden. In de Oude Statenvertaling wordt dat als volgt weergegeven. Daar staat eenvoudig: en Juda ging niet verder om de bewoners van het dal te verdrijven. Er staat niet zo met zoveel woorden bij in de grondtekst of dat het hem lukte of niet. Hij ging daar niet mee verder, terwijl juist ook als het gaat over een volk met ijzeren strijdwagens in het boek Jozua een letterlijke belofte staat. Dat ook dat volk overwonnen zal worden. Lees maar in Jozua 17 vers 18. Om de een of andere reden heeft Jozua daarvoor teruggedeinsd. Omdat dat volk met die machtige strijdwagens hem te sterk leek, omdat het hem angst inboezemde, staat er niet bij. Maar hoe dat ook zij, hij ging daar niet mee voort. Juda is niet volmaakt. Nee, een gemeente evenmin zijn wij dat. Dat is de ervaring van elk kind van God. Ook van u, vanavond, van jij, van jou. Als je iets mag kennen van de gehoorzaamheid aan het woord door de Heilige Geest. Dat je dan ook steeds meer ontdekt, ik heb het niet in de hand. En die gehoorzaamheid die mij wordt gevraagd, ik schiet daar zo vaak in tekort. Die onvolkomenheid van Juda, dat is in mijn leven niet anders. Ik schrik ook zo gauw terug om volhardend te zijn in de gehoorzaamheid aan Gods woord. En toch staat het dan in die tekstwoorden, Juda zal optrekken. En ik heb dat land in zijn hand gegeven, hoe kan dat dan? Gemeente, hier op dit punt gekomen in de verkondiging, moeten we zien en mogen we ontdekken dat dat woord uit het boek van de Richteren, dat dat verder ziet dan het Oude Testament. En dat het ook verder ziet dan Juda. Alleen. Nee, onze tekst reikt hier verder naar het Nieuwe Testament. Naar de leeuw uit Juda's stam. De Heer Jezus Christus. Hij die de belofte van God heeft vervuld, hij in wie al Gods beloften ja en amen zijn. De Heer Jezus Christus, gemeente, heeft overwonnen. Hij is de voorloper, zoals Hebreeën 6 vers 20 dat ook zegt, die voor ons is ingegaan in het heiligdom. Gemeente, de heiland, hij heeft al de vijanden van het beloofde land overwonnen. En heel het beloofde land is onder zijn macht en onder zijn bestuur gekomen. Toen de Heer Jezus Christus naar deze wereld kwam om onze zonde, last en schuld te dragen en te voldoen, toen heeft hij ook de strijd aangebonden met al die vijanden van Gods kerk, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En Christus heeft overwonnen op Golgotha's kruis, heeft hij de machten openlijk te schande gemaakt door ze aan het kruishout te overwinnen. En toen hij opstond uit het graf, heeft hij de macht van de dood verbroken. Het is Christus die oplicht uit deze tekst, die oude, die diepe tekst uit het Oude Testament. Hij die volmaakt. gehoorzaam is geweest aan de wil van zijn vader. Hij die op het laatst, toen hij ook van zichzelf naar zijn menselijke natuur terugdeinsde. Indien u wilt, vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Zo is hij volmaakt gehoorzaam geworden. Heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En daarom is hij het die de hoop is in de belofte van God. En dat, gemeente, mag ons een sterke troost geven. Wanneer we dat woord van God mogen ontvangen. Die sterke troost waar de Hebreeënbrief van spreekt. Gemeente, het heerlijke evangelie van de heiland mag tot ons komen, ook vanavond. En het mag u een bemoediging zijn dat in die strijd die u dagelijks te voeren hebt met de zwakheid van het geloof, met de boze lusten van ons vlees. En die strijd dat wij God niet met zo'n ijver dienen dan dat wij schuldig zijn. Dat in die strijd de heiland het is. Die heeft voldaan en die voorop gaat. En wanneer u op uw levensweg en jij met vijanden te maken krijgt, die misschien ook machtige ijzeren strijdwagens hebben, weet dan dat ook al die machten overwonnen zijn door de leeuw uit Juda's stam die optrok. En weet dan, jongelui, dat wat voor een macht er ook op je afkomt in deze wereld, welke verleiding er ook kan zijn, om mee te gaan in het spoor van deze wereld, van ongehoorzaamheid aan Gods geboden. Dat die trekkingskracht van de Satan, dat die overwonnen is door Christus. En dat je in eigen kracht daar niet tegen kunt blijven staan, maar dat je je toevlucht zoekt bij Hem. En het van Hem verwacht, die grote Zoon van God, die voorgaat. Ja, wanneer we zo geleid door de Heilige Geest door het leven gaan, gemeente, dan is geen berg meer te hoog en geen zee meer te diep. Ook al kun je er van jezelf soms niet overheen zien, bij dat wat zich voordoet in je leven. Maar dan mag je toch in het geloof, door de kracht van de Heilige Geest, weten, de overwinning staat vast. En jongens en meisjes, dat is ook het wonderlijke. Als het gaat over het geloof in de Heer Jezus Christus. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan mag je van tevoren al weten dat de strijd gewonnen is. Normaal is dat niet zo, hè? Als er een strijd is tussen twee partijen, dan moet er eerst gestreden worden voordat je weet wie er overwint. Als je gelooft in de Heer Jezus en achter Hem aangaat, dan mag je weten, de overwinning staat vast. Ook al zie ik er misschien nog niks van, in mijn eigen leven en in de wereld niet waarin we vandaag leven. Ook al lijkt het alsof de macht van de duisternis aan de winnende hand is. Gemeente, dan, juist dan spreekt het geloof de taal van Gods belofte. En gemeente, dan mogen we vanavond opgeroepen worden om zo in gehoorzaamheid achter Jezus Christus aan te gaan. Om zo zijn merk en veldteken te dragen. Teken van de doop, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat verwoordt. Zijn merk en veldteken onder de strijdbanier van koning Immanuel. Zo leven met Gods belofte. Dat geeft een sterke troost, een vaste hoop en veel verwachting voor het volk Israël. Toen en daar en ook vandaag de dag nog altijd met al de beloften die daar nog liggen voor dat volk Israël. Ook die belofte laat de Heere niet los. En ook in die belofte die Hij tot ons laat komen vanavond in de Heer Jezus Christus. Gemeente, hoor dan aan. Hoe dat de Heere een heilbanier opsteekt in het midden van deze wereld. En zoek daar dan je toevlucht. En blijf het niet langer zoeken in je eigen probeersels. Want als je dat doet, als je blijft gaan in eigen kracht, als je blijft denken hetzelfde moeten doen, en als je dat belofte woord van God naast je neer blijft leggen, ja, dan moet de waarschuwing klinken dat eenmaal dat beloofde land, dat hemelse Kanaan, dat dat dan gesloten voor u zou zijn en voor jou. Want dat ga je alleen maar binnen, achter de voorloper, Jezus Christus, die voor ons is ingegaan, de vijand overwinnend. Gemeente, ga dan achter Jezus en vertrouw op zijn kracht. Laat u leiden door zijn woord, zijn beloftewoord wat vast en zeker is, om dan eenmaal daar aangekomen, in het hemels Kanaan, voor eeuwig, hem te mogen loven en prijzen, om wie hij is, om wat hij u heeft willen geven. Hij, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij de lof en de aanbidding tot in eeuwigheid. Amen. gemeente, laten wij samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, wij danken u van harte voor uw woord wat u ook vanavond weer liet klinken. Wij danken u, Heere, dat u ook in ons midden die heilbanier opstak van u, Heere Jezus Christus. Wat is dat een rijkdom, Heere? Als we zo in het strijdperk van dit leven achter u aan kunnen en mogen. En dat we niet in eigen kracht hoeven te gaan. Heere, wij danken u dat u zo uw belofte gaf en geeft. En Heere, wij bidden u, geef ons geloof. Geloof om die beloften te beamen en te omhelzen. Heere, bewaar ons voor ongeloof. Wat uw woord in de wind slaat en uw belofte voor niet acht. Heere, wanneer we zo door het leven gaan, u weet alle dingen. Heere, zet ons dan stil. En open onze ogen voor het gevaar wat ons omringt. Heere, wij bidden u, geef ons dat ook als we na ontvangen genade zo achter die kruisbanier aan mogen lopen in dit leven. Dat we dan ook steeds meer oog mogen krijgen voor de verzoekingen en de verleidingen, voor al de listen die de vijand paraat heeft. Heere, wij vragen u, schenk door uw woord en uw Heilige Geest ons daarom voor een geopend oog. En gedenk zo ons allen, Heere, jong en oud. Wij bidden u voor de jongeren van uw gemeente, ook hier in deze plaats. Wil hen bewaren en behoeden door uw Heilige Geest. Als we in een tijd leven waarin zo ontzaglijk veel gaande is en ook op ons afkomt. En waarin de Satan niet stil zit. Bewaar hen, Heere, bij u, bij uw woord. En wil geven dat ook met het schild van het geloof beschermd mogen worden. Schenk het ook aan ouders, aan ouderen. Ja, aan ons alle, Heere, wie we ook zijn. En wil ons zo een veilig geleide bieden over deze levensweg. Die u ons laat gaan. En Heere, u weet hoe die voor ieder van ons is. Het kan zomaar zo zijn dat we iets herkennen van een woestijnreis. Die 40 jaar of misschien nog wel langer duren kan. Dit aardse leven. Als daar beproevingen zijn op ons levenspad. Heere, bewaar ons dan bij u. Behoed ons voor bezwijken. Schenk vertroosting en kracht in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, bouw zo uw gemeente. Ook hier aan deze plaats. Zegen uw kerk in ons land. Geef een herleving, Heere, een opwekking van het geloof in uw naam. Laat uw woord kracht doen. Ja, Heere, herdenk uw vastgestaafd verbond en laat dat uw hart tot ons land en volk in liefde ontvonken. Omdat het getuigenis van uw Heer Jezus Christus kracht mag doen onder jong en oud. Heere, bewaar en vermeerder uw kerk over heel deze wereld. Zegen het werk van zending en evangelisatie, wat daartoe ook geschieden mag. Wij bidden u, wees met uw volk Israël. Uw verbondsvolk, wat uw belofte met zich meedraagt. Heere, schenk vrede over Jeruzalem. Boven al die vrede die alle verstand te boven gaat in de Heer Jezus Christus. Heere, zo willen wij u danken. Voor alles wat u gaf om deze dienst, in de diensten op deze zondag. Ga met ons van hier. Schenk nog een gezegende avond en wees ons nabij in alles wat daar op ons pad komt in de week die weer voor ligt. Laat uw woord met ons mee mogen gaan. Geef dat we er nog eens aan terug zullen denken of er bij bepaald zullen worden. Hoe rijk u ons heeft gezegend met uw woord en uw belofte. Heere, zo willen wij u dank zeggen. Loven en prijzen, Vader, Zoon en Heilige Geest, u drie enige God. Zij de aanbidding, de dankzegging, de lof en de eer. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 25, het vijfde en ook het zesde vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heeren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Dat is het vijfde vers en dan zingen we ook het zesde, wat dan mag eindigen met het vooruitzicht van die erfenis. En het goed dat nimmer meer vergaat zal hij ongestoord verwerven en zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, 5 en 6. Gemeente, bewaar het woord. Gaat u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.